Goedemorgen, broeders en zusters. Goed om jullie weer te zien, hier in het hoge noorden. Ja, dat maakte niet veel verschil vanmorgen, want het regende bij ons en het regent hier ook. Maar dat maakt ook niet uit, dat zijn de uiterlijke dingen. Hè? Kan ons het schelen. We hebben een mooie tekst gehoord uit de psalmen vanmorgen. Hè? En ik wilde met jullie ook een psalm gaan lezen, namelijk psalm 91. Psalm 91. Daar staat in Psalm 91: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een pantser. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt en geen onheil zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven dat ze u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, en u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik zal hem mijn heil doen zien. Tot zover deze psalm, die misschien wel het bekendste is vanwege het eerste vers. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten of overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik neem aan dat dat een tekst is die jullie ook wel bekend voorkomt. En het is ook een prachtig mooie tekst. En eigenlijk wil ik me daar vanmorgen ook een beetje op concentreren. Hoewel ja, die hele psalm natuurlijk wel mooi is. Hè? Laten we eerlijk zijn. En als het om de psalmen gaat, dan moet ik er toch altijd even bij zeggen dat het psalmenboek behoort tot het erfgoed van Israël. En zo langzamerhand zijn we er wel vertrouwd mee dat we, als we de Bijbel lezen, ook ja, altijd even ons moeten afvragen, wat staat er geschreven, in welke context enzovoort, waar gaat het over, tot wie is het gericht, aan wie, wie heeft het geschreven, weet je, dat soort inleidingsvraagstukken zijn altijd wel belangrijk als je een Bijbelgedeelte gaat lezen. Want alles heeft een bepaalde context en zo ook Psalm 91. En daarom heb ik ook even de hele psalm gelezen om te zien dat, ja, dat het toch echt ook een woord is dat met name betrekking heeft op de situatie hier op aarde. En als het gaat om het leven op aarde, dan is het volk van Israël daarin door God uitverkoren om zijn volk te zijn. Ook bestemd om het hoofd van de volkeren te zijn. Dat is allemaal vandaag nog niet zo. Dat is nog nooit zo geweest. Maar dat is wel toekomstmuziek. En als de hebt over de toekomst, dan heb je het ook over de eindtijd. En dat is een woord dat heeft in de Bijbel vooral ook te maken met de geschiedenis van Israël en de afloop daarvan. dan weten wij dat er eerst nog een moeilijke tijd komt, hè, van oordelen. Een tijd ook waarin de antichrist zich zal openbaren, met name het volk van Israël. Het boek Openbaring spreekt ervan. En dat betekent een hele hoop ellende. Dat betekent ook een hele hoop gevaar. En daarover spreekt deze psalm ook. Maar de moraal van het hele verhaal van psalm 91 is dat als je God tot je schuilplaats hebt gesteld, dan zit je goed. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die overnacht in de schaduw van de Almachtige. En door al die oordelen heen zal uiteindelijk, inderdaad, zoals de psalm ook eindigt, de Heere zijn heil doen zien. En dat heil heeft hij uiteraard tot stand gebracht, met name in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En dus altijd even goed om te bedenken wat de context is ook van zo'n psalm, maar anders kom je misschien ook in de war met allerlei teksten die erin staan, waarvan je zegt van ja, dat werkt toch vandaag eigenlijk niet zo. Nee, dat klopt. Want de psalm heeft ook niet in eerste instantie betrekking op deze tijd waarin wij leven. Hè? De tijd van de verborgenheid, de tijd waarin God in de hemel is en zich nog niet openbaart. Ik zeg met nadruk nog niet, want die tijd die komt natuurlijk wel. Is dat dan reden om die psalm maar over te slaan? Zeggen van, nou ja, als het allemaal over Israël gaat, waar hebben wij er dan aan? Hè? Want wij zijn Israël niet. Nee. Nou, en dat is nou het mooie van de psalmen, dat daarin ook altijd weer elementen zijn, dingen voorkomen die ook voor ons gewoon tot een mooie geestelijke betekenis kunnen hebben. En vooral als het gaat om het eerste vers. En dan ben ik zo blij met deze psalm. Hè? En ik moet zeggen, broeders en zusters, ja, als ik zo de toestand in de wereld om me heen bekijk, en sommigen lezen mijn schrijfsels ook en zien dan een beetje hoe ik er tegenaan kijk, hè, als ze tussen de regels een beetje door kunnen lezen ook, dan denk ik dat we naar de toekomst toe deze psalmtekst misschien nog wel eens vaak onszelf en elkaar in herinnering moeten brengen. Wat er dan ook onveilig is en onzeker in de wereld en wat er ook allemaal gebeurt, we hebben één plaats waar we absoluut veilig zijn. En dat bedoel ik met name ook in de geestelijke betekenis van dat woord. En dat is in de schaduw van de Almachtige. Dat is één. In de tweede plaats is deze psalm ook een zogenaamde messiaanse psalm. Dat is een psalm waarin het ook gaat over de Messias. En dat is met name als het gaat om vers 11 en volgende. Maar goed, er zijn meer regels die betrekking daarop hebben. Daar staat namelijk, want hij zal voor u zijn engelen bevel geven, dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat uw voet aan geen steen stoot. Misschien kom je die woorden wel bekend voor. Dat zijn namelijk de woorden die je terugvindt in Lucas 4 en Matthäus 4. In dat hoofdstuk waarin het gaat om de verzoeking van de Heer Jezus door de duivel. De Heer Jezus is 40 dagen in de woestijn geweest. En dan komt de duivel naar hem toe om hem te verzoeken. En hij doet een drietal pogingen. Driemaal is scheepsrecht. Maar hij krijgt het uiteraard, zeg ik erbij, niet voor elkaar om de Heer Jezus te verzoeken en tot zonde te verleiden. Integendeel. Maar een van de dingen die gebeuren is dat hij op een gegeven moment de Heer op het dak van de tempel meeneemt en zegt van, zo staat het beschreven in die hoofdstukken, spring dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven, moet je nagaan, dat zegt de duivel dus, hè. Ik bedoel, de tegenstander is dus niet te beroerd om gewoon de Bijbel ook erbij te nemen. En een Bijbeltekst te gebruiken in zijn plannen. Snap je? Daar kan je op zich natuurlijk ook alweer een preek over houden, over zoiets. Hè? Want er staat geschreven, zegt de Satan, moet het zelf nog maar eens nalezen, ga ik nu niet doen. De engelen zal hij bevel geven en u zult uw voet niet aan een steen stoten. Met andere woorden, stort je maar naar beneden, het komt altijd goed terecht. Je komt altijd goed terecht. En dan citeert de Satan dus Psalm 91. En dan zie je dat deze psalm dus ook betrekking heeft inderdaad op de Messias. Vandaar een Messiaanse psalm. En ik heb zelf ook de indruk, broeders en zusters, dat als ik het zo lees, dat de hoofdpersoon van deze psalm, hè, de ik-figuur die God de Allerhoogste als zijn toevlucht heeft gesteld, dat dat ook toepasbaar is op de persoon van de Heer Jezus toen hij op aarde was, 2000 jaar geleden. En waarin hij, ja, toch in alle zwakheid zijn weg ging, een lijdensweg van begin tot eind. Maar hij heeft dat zelf ook wel gezegd, hè? De vogelen des hemels hebben nesten en de vossen hebben holen, maar de Zoon des Mensen heeft geen steen om zijn hoofd neer te leggen. Hij was op aarde in zwakheid. Hij was niet gekomen om zich te laten dienen als koning, als heerser, maar om te dienen. En zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Hij was gekomen om het plan van God te dienen, om dienstbaar te zijn. Hij was de dienstknecht. En dan zeggen we er vaak bij de leidende dienstknecht. Die uiteindelijk aan het kruis van Golgotha is gestorven. Als het volmaakte lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En in zijn leven op aarde, dat merken we ook als we de evangeliën lezen, de vier beschrijvingen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. Dat hij voortdurend ook in contact stond met zijn hemelse vader. En dat hij van tijd tot tijd ook gelegenheid nam om zich apart te zetten en te gaan bidden. Te gaan spreken tot de Vader. En een paar van die gesprekken of flarden daarvan vinden wij in de evangeliën terug. Dat zijn eigenlijk hele intieme Bijbelgedeelten waarin we de Zoon horen spreken tot de Vader. En het zijn soms ook heel ontroerende woorden die hij dan uitspreekt. En hij is degene die inderdaad op aarde was. Een wereld vol van gevaren. En het gevaar op aarde was, ja, dat mensen hem uit de weg wilden ruimen. En dan denk ik met name aan de Joodse elite in die tijd. Die eigenlijk van zijn komst niet gediend was. Want zij hadden het idee dat er aan hun stoelpoten gezaagd werd. Nou, dat moet je bij leiders niet doen. Want dat vinden ze maar niks. Begrijpelijk. En ze hebben Fariseeën, schriftgeleerden, wetgeleerden, de overpriesters, de Joodse elite in die tijd, hè, de mensen die behoorden tot het Sanhedrin, de Joodse raad, weet je wel, die het eigenlijk voor het zeggen hadden in die periode in Israël, hebben er alles aan gedaan om hem uiteindelijk uit de weg te halen. En dat is ze, naar de mens gesproken, ook gelukt. Want uiteindelijk hebben ze hem overgegeven in handen van wetteloze mensen, de Romeinen, om gekruisigd te worden. Wel, dat is de loop van de geschiedenis. Maar de Heer Jezus bevond zich dus steeds weer op gevaarlijk terrein. Hè? Iemand heeft ooit eens een boek geschreven met als titel Domein van de Slang. En dat ging dan over de gebeurtenissen om de wereld. Domein van de Slang. Ja, ik zie iemand al zeggen Ouweneel. Ja, dat klopt, ja. Dat is Willem Ouweneel. Die heeft jaren geleden al een boek geschreven, Domein van de Slang. Deze aarde, deze wereld waarin wij leven, deze aarde waarop we ons bevinden, broeders en zusters, is het domein van de slang. En dat is niet omdat ik dat wil of zeg of zo, maar dat is omdat de Bijbel dat leert. Ja, in die verzoeking die de Heer Jezus ondergaat, zegt de Satan ook op een gegeven moment tegen hem van kijk, hij neemt hem mee op een hoge berg en toont hem dan alle koninkrijken van de wereld. En dan zegt Satan tegen de Heer Jezus, die zijn mij gegeven. En ik geef ze aan wie ik wil. En dan is het opmerkelijk dat de Heer Jezus niet zegt, die zijn niet van jou, die zijn van God. Want Psalm 24 zegt, des Heeren is de aarde en haar volheid. Nee, de Heer Jezus die kwam niet met dat woord of zo. Hij zei er niks over, want wat Satan zei was in de kern ook waar. Hij is degene van wie Paulus schrijft in 2 Korinthe 4 dat hij de God van deze eeuw is. De God, de heerser, de autoriteit van deze aion, van deze wereld waarin wij leven. Die is onderworpen aan de tegenstander. Voor een bepaalde tijd. En dan toont hij hem al die koninkrijken en zegt, als je nou mij aanbidt, dan zal ik ze u geven. Kijk, zoveel had de Satan er wel voor over. Hè? Om aanbeden te worden. Om inderdaad als zeg maar de allerhoogste gezien te worden. En dat zijn allemaal dingen die moet je goed in je oren knopen, broeders en zusters. Want dat is uiteindelijk het streven van de Satan. De plaats van de allerhoogste in willen nemen en dan totale controle hebben. Hou dat vast. We leven in bijzondere tijden. Maar de heer Jezus die gaat er niet op in. Die neemt een tekst uit Gods woord en die pareert die aanval. Ik zei al, dat was niet mogelijk om hem te misleiden. Maar zo kom je dus in alle opzichten kom je in deze psalm eigenlijk in het verborgene ook de persoon van de heer Jezus Christus tegen. Toen hij op aarde was 2000 jaar geleden en aan alle kanten werd bedreigd. Zelfs ook zoals de profeet zegt in hoofdstuk 53 Jesaja, hij was zelfs vertrouwd met ziekte. Je wordt ook over de pest gesproken enzovoort en ja, dingen die gebeuren en zo. Nou ja, al die gevaren, te midden van die gevaren ging de Heer Jezus zijn weg en hij bleef trouw aan zijn opdracht en hij richtte, dat is opnieuw de profeet Jesaja die dat zo uitdrukt, hij richtte zijn aangezicht als een keisteen naar Jeruzalem. Want hij wist, uiteindelijk moet ik daar terechtkomen. En dat is ook gebeurd. En in plaats van dat hij Jeruzalem inging, werd hij afgevoerd naar de heuvel Golgotha. Dat is de geschiedenis. Maar hij is trouw geweest. Hij heeft volhard in zijn gemeenschap met God en in zijn bediening die hij van de Here had ontvangen. Nou even naar die psalm toe, met name die eerste tekst ook, en dat eerste vers. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Die zal eigenlijk zich onder zijn vleugels bevinden, zoals vers 4 ook zegt. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen en zijn trouw is een schild en een panzer. En dat zijn prachtig mooie woorden. De gedachte is, wie zich aan God toevertrouwt, is veilig bij hem. En dat is in essentie de betekenis ook met name van dat eerste vers. Wie zich aan God toevertrouwt, die tegen de Heere zegt, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Weet je, die geeft zich over aan hem, die stelt zich afhankelijk van hem. En dan zal blijken dat zijn genade en zijn goedertierenheid is inderdaad tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen tot in de eeuw van de eeuwen die komt, waarin alles hersteld zal zijn en de heerlijkheid van de Heere heel de aarde zal overdekken. Overnacht in de schaduw van de Almachtige. Dat woord overnacht of vernachten, dat kun je ook gewoon vertalen met verblijven of wonen. Die verblijft, die woont in de schaduw van de Almachtige. Van God wordt gezegd dat hij de Allerhoogste is. En ik heb net al even iets aangegeven over hoe Satan daar dan over denkt. Maar in ieder geval, hij is de Allerhoogste, de Elion, de hoogste, de meest verhevene. En vervolgens staat er ook nog dat hij de Almachtige is, de El Shaddai. De Almachtige, degene die over alles heerst. Dus hij is niet alleen de Allerhoogste wat zijn positie betreft. Nou, daar kunnen we iets bij voorstellen, want we kennen God in de Bijbel natuurlijk als de Schepper. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Hij is de Schepper. En dat wil zeggen dat ja, hij boven alles is verheven. En dat alles wat hij geschapen heeft, onder hem staat, zich bevindt. En ook, om maar even een stap verder te gaan, verantwoordingsschuldig is aan hem. En hij is de Almachtige, dat wil zeggen degene die over alles heerst. In het Nieuwe Testament is daar een mooi woord voor in het Grieks, pantokrator. Pantokrator, pantos betekent alles en kratos betekent heersen. Pantokrator, een heerser over alles. Niets gaat er boven hem. Laten we even een tekst lezen in 1 Kronieken 29. 1 Kronieken 29. Dat is een dankgebed van David waarin we terechtkomen. En dat heeft dan betrekking ook op het klaarleggen van alle instrumenten voor de tempelbouw. David die mocht dat zelf niet doen, dat moest later zijn zoon Salomo doen. Die geschiedenis die kennen we ook wel, neem ik aan. Maar David heeft wel alle instrumenten, al het gerei, klaargerecht. En dat was me nogal wat eigenlijk. Maar er staat dan in 1 Kronieken 29 vers 10. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. En let op, die gemeente, dat is uiteraard het volk van Israël. De gemeente van Israël. We zijn hier in het Oude Testament. We zijn nog lang niet bij het lichaam van Christus, de gemeente zoals we die kennen vandaag. De gemeente van Israël. David zei, gelooft zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Dat zijn ook woorden waarmee bijvoorbeeld ook het onze vader, dat gebed wat de Heer zijn discipelen geleerd heeft, afsluit. En zo zie je dat dat allemaal niet op zichzelf staat. Want staat er, alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. En hier staat het dus eigenlijk. Een hoofd boven alles. Hij is de eerste in rang, in positie. Hij is boven alles verheven. En alle dingen zijn hem uiteindelijk onderworpen. En het feit dat Satan vandaag in deze wereld heerschappij heeft, is ook alleen maar omdat God dat toelaat. En er is ook een bepaalde tijd voor gesteld. Want die heerschappij die wordt hem ontnomen. Daar gaat met name het boek Openbaring ook over. Daar zie je dat helemaal gebeuren. Hoe dat gaat in de toekomst. Dat Satan vanuit de hemelen op aarde geworpen wordt en uiteindelijk verdwijnt in de poel van vuur. Nadat hij eerst nog 1000 jaar is opgesloten in de afgrond, wordt hij later in de poel des vuurs geworpen. Nou, die hele beschrijving vind je in het boek Openbaring. En dan gaat de heerschappij van deze wereld over op de Heer Jezus Christus en het volk van Israël. Maar David die verheugt zich en die zegt, ja, dat koninkrijk, die hemel en die aarde, het is in principe allemaal van u. Zoals ik al zei, des Heeren is de aarde en haar volheid, de wereld en die daarop wonen. Alles behoort hem uiteindelijk toe. En hij zegt, u hebt zichzelf verheven tot een hoofd boven alles wat is. Nou, ik had het net even over die gemeente en over de gemeente van Christus. Maar weet je wat ik nou zo prachtig mooi vind? En dan moet je even met me naar Efeze 1 gaan als je wil. Efeziërs 1. Kijk, dan komen we dus echt terecht bij de situatie van vandaag, in deze heilsperiode. Want in de Efezebrief gaat het over de gemeente, het lichaam van Christus. Dat is de brief waarin ook het geheimenis wordt geopenbaard. Evenals in de Colossensebrief trouwens. Maar ik wil het alleen maar even laten zien om, even lezen om te laten zien hoe dicht die woorden van David in dat dankgebed eigenlijk ook bij ons komen. Terwijl we in een totaal andere tijd leven. En ook een heel andere positie hebben ten opzichte van God. Want er staat in Efeziërs 1, daar wordt gesproken over ook weer de kracht van God. Het gaat over de opstanding van Christus. Vers 19 val ik maar even in, want ja, het is een heel lang gedeelte. Ik ga het niet helemaal lezen. Maar het gaat erom dat de Heer de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, schrijft Paulus. Dus dat wilde hij eigenlijk kenbaar maken, hoe groot die kracht van God is. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En dan staat er, die hij gewerkt heeft in Christus. Dus daarin komt onder andere de kracht van God tot uitdrukking. Toen hij hem uit de doden opwekte. Ja, die almachtige, die is in staat om uit de doden op te wekken. Dus de dood is niet een eindpunt voor God. Daarmee eindigt het plan van God ook niet met de dood. Hij heeft Christus opgewekt uit de dood, staat er, en aan zijn rechterhand zetten in de hemelse gewesten. He, dat wordt op veel meer plaatsen in de Bijbel bevestigd, dat hij ten hemel gevaren is en zich gezet heeft aan de rechterhand van God. En die uitdrukking, in de rechterhand van God, dat is een uitdrukking, is dat een soort gezegde. Dat betekent letterlijk eigenlijk dat hij gezeten is in de macht van God. In de macht van God. Je kunt het een beetje vergelijken met de Oud-Testamentische geschiedenis van Jozef. Weet je nog? Dat Jozef, die ondergaat ook allerlei moeilijkheden enzovoort, wordt verworpen door zijn broeders. Maar uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, komt hij uit de gevangenis tevoorschijn en wordt hij zelfs verhoogd en bereikt hij de positie van onderkoning van Egypte. Ja, dat onderkoning, ja, dat klinkt nog een beetje, maar eigenlijk was hij gewoon de koning van Egypte, hoor. Alleen in naam was farao boven hem. Maar voor de rest, Jozef bepaalde alles, deed alles, zorgde voor alles. Nou, en dat was voor het volk van Israël en het volk van Egypte zelf ook tot een grote zegen. En zo is de Heer Jezus gezeten in de macht van God. Dus en alles behoort hem toe. En dan lezen we even verder. Want wat is dat dan, hè? Aan de rechterhand gezeten? Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. In de toekomst. Hè? Dus wat er aan overheid ook is, wat er aan macht en kracht en heerschappij ook is in deze wereld. Hij is daar boven gesteld. De opgestane Heer die ten hemel gevaren is. En dan staat er, en hij, dat is God, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En let op nu. En heeft hem als hoofd over alle dingen. Dat is die uitdrukking uit 1 Kronieken 29, wat we gelezen hebben. Heeft hem als hoofd over alle dingen. En dan komt het gegeven aan de gemeente. En dat zijn wij. Dat is die gemeente waarover hier in Efeze wordt gesproken. Die gemeente die genoemd wordt het lichaam van Christus. Waarvan hij het hoofd is en wij de leden. Hij is als hoofd boven alles. Gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Kijk, zo komt dat heel dichtbij. En als je dit dan zo leest, dan ben ik ook weer ineens in Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die vernacht, die verblijft in de schaduw van de Almachtige. Dat woord schuilplaats, dat komt ook verschillende keren voor in de Bijbel, vooral ook in de Psalmen. Psalm 32 vers 7 zegt bijvoorbeeld, u bent mijn schuilplaats, u beschermt mij voor benauwdheid, u omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. En Psalm 61 vers 5 daar staat, ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven, mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Ja. Dat woord wat hier gebruikt wordt, dat woord schuilplaats in Psalm 91, dat komt van een Hebreeuws woord, seter, en dat betekent, heeft verschillende betekenissen. Dat betekent bedekking, bescherming, maar betekent ook een verborgen of geheime plek. En daar wil ik even een paar voorbeelden met jullie lezen in Psalm 27. Sla maar even terug, het zijn een paar voorbeelden uit de psalmen zelf, dus zover hoeven we niet weg. Psalm 27. Daar staat. Eens even kijken in vers. Ik lees maar even vanaf vers 4. Hè? Ook weer een psalm van David, die zegt, één ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven. Om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen, om te onderzoeken in zijn tempel. Dit is eigenlijk de oud-testamentische verwoording van wat Paulus in Colossenzen 3 schrijft, dat als je met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. Snap je? En dan staat er, want hij doet mij schuilen in zijn hut in dagen van onheil. Hij verbergt mij, let op, in het verborgene van zijn tent. Dat is datzelfde woord, verborgene. Dat we kunnen vertalen met schuilplaats of zo. Hè? Maar hier wordt het vertaald met verborgen. Hij plaatst mij hoog op een rots. Verborgene. Psalm 101. Ik heb drie voorbeelden, dus die lees ik maar even met jullie. Psalm 101. Daar komt ook datzelfde woord voor. En daar staat... beetje negatief, maar in ieder geval, daar staat vers 5. Wie zijn naaste in het geheim lastert, hem zal ik ombrengen. Dat woord geheim is ook de vertaling van datzelfde woord. Een geheime plek, geheim, verborgen. Hem zal ik ombrengen. Ja, dus pas op wat je tegen je naaste zegt. Psalm 139 tenslotte. Psalm 139. Daar staat in vers 15. Ja, en ook dit is weer een messiaanse psalm ook, hè, waarin eigenlijk gesproken wordt ook over de komst, de geboorte van de Messias. En dan staat er in vers 15, mijn beenderen waren voor u niet verborgen, toen ik in het verborgene gemaakt ben en geborduurd werd in de laagste plaatsen van de aarde. Eigenlijk staat er de laagste plaatsen, namelijk de aarde. Want van God uit gezien is de aarde beneden en hij zelf is boven. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. En zij allen werden in uw boek geschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen er nog niet één van hen bestond. Hier vind je weer dat woord verborgen. Het verborgene, datzelfde woord weer, wat je ook in Psalm 91 vindt. En dus dat woord wat hier in Psalm 91 gebruikt wordt en vertaald is met schuilplaats, zou je ook gewoon kunnen vertalen met verborgene. In het verborgene van de Allerhoogste. Wie in het verborgene van de Allerhoogste is, die zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. En dat zijn prachtig mooie teksten, hè? Waarin gesproken wordt over de Messias, maar waarin ook weer een lijn door te trekken is naar ons in deze tijd. Psalm 91, vers 4. Hij zal u beschutten, staat er, met zijn vlerken. Dat is de realiteit als je in die schuilplaats woont, als je in die schaduw bent. Hij zal u beschutten met zijn vlerken, onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. En dan ga ik even weer met jullie naar de Efezebrief. Want ik zei al, ik wil ook even die lijn oppakken die vanuit de psalm naar onszelf toe gaat. En dan kom ik weer in de Efezebrief uit. Efezes hoofdstuk 6. Efezes hoofdstuk 6. En dat is het hoofdstuk waarin Paulus spreekt over de geestelijke wapenrusting. En dat is niet voor niks dat hij daarover spreekt, omdat het in de Efezebrief gaat over de gemeente. Het lichaam van Christus. En over de positie die die gemeente heeft ontvangen. En want realiseer je dat ook goed, broeders en zusters, hè? Die positie die als gemeente hebben ontvangen in het plan van God. We hebben net al gelezen dat hij die boven alles verheven is, gegeven is aan de gemeente, die zijn lichaam is. Toen zei ik al, zo wordt het voorgesteld ook in de Bijbel, hij het hoofd en wij de leden. Het gaat om hoofd en lichaam. Eén lichaam met een hoofd en leden, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net zo goed als dat bij ons fysiek ook zo is. Ons hoofd en ons lichaam. Hè? Ik heb wel eens gezegd, als je mijn hoofd ergens anders tegenkomt dan mijn lichaam, dan moet je me even bellen. Want dan klopt er iets niet. Hè? Nee, dan klopt er iets niet. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zo wordt het in de Bijbel ook uitgedrukt als het gaat om de gemeente, het lichaam en het hoofd, Christus. Eén in hem. En dan gezamenlijk in die schuilplaats van de Allerhoogste. Maar dat is nou juist de plaats die iemand anders ooit wilde hebben. Lees Jesaja 14 maar. Maar dat gaat over die morgenster, weet je nog? Die wilde opklimmen en zich boven de sterren wilde verheffen. En op de plaats van de Allerhoogste wilde innemen. Een schepsel die de plaats van de Schepper wilde innemen. Nou, daar komt dus ook dat spreekwoord vandaan, hoogmoed komt voor de val. Want in plaats dat hij verhoogd werd, werd hij vernederd. Je kunt dat zelf allemaal lezen in Jesaja 14. Maar het is die plaats van de Allerhoogste die de Satan ambieerde. Hij wil de macht hebben, hij wil heersen over alles. En hoe is daar notabene een gemeente gekomen, leert Paulus in de Efezebrief, onder andere. Van mensen die ja, verder helemaal niks presteren of zo. Het zijn gewoon mensen die zondaars zijn en die Gods genade nodig hebben. Maar die het evangelie gehoord hebben, die de blijde boodschap gehoord. En zich hebben toevertrouwd aan de Heer Jezus. Zich hebben overgegeven aan God. Geloven in hem. En als je in hem gelooft, dan heb je ook de macht ontvangen, schrijft Johannes al in het evangelie, om kinderen van God te worden. Dat je zegt, ik ben door genade een kind van God. Maar dat betekent dus dat je met Christus gezeten bent in die positie van de Allerhoogste. Dat is wat de Bijbel leert. Kijk, en ik zeg dat nou zo makkelijk. Ja, dat komt omdat ik natuurlijk ook... Maar tegelijkertijd is het ook onvoorstelbaar. Kan je er met je verstand ook niet bij. Dat ik, die hier vandaag op aarde leef, fysiek gezien... En me hier op aarde begeef en te midden van allerlei gekke dingen me weg moet zoeken. Hè, dat ik in Christus gezeten ben in de positie van de Allerhoogste. Wie ben ik dat ik dat heb verdiend? Ja, nee, dat is nou het mooie. Dat heb je ook niet verdiend. Dat heb je helemaal niet verdiend. Dat is nou genade van God. Enkel en alleen genade. Door genade ben je behouden. Paulus zegt het twee keer in de Efezebrief. Hij onderstreept het als het ware. Door genade ben je zalig geworden. Denk niet dat het een prestatie is van jouw kant. Integendeel, God heeft het zo in Christus tot stand gebracht. En ik mag daar vandaag van profiteren. Ik mag daar vandaag in leven. Ik mag er vandaag uitleven. En ja, dan kom je alleen maar terecht bij zo'n lied. Mijn vader, dank u wel. Ja. Het is alleen maar dankbaarheid wat je kunt hebben ten opzichte van de hemelse Vader. Je hebt het niet verdiend, maar het is wel een realiteit. En vandaag is dat allemaal nog verborgen. Maar het staat in Efeze 6, dan zegt Paulus, ja, doe de wapenrusting aan. Want ja, degene, de tegenstander, die vindt het natuurlijk helemaal niet mooi. En dan zeg ik het eufemistisch, dat er zo'n groep van mensen is die op die plaats is die hij wilde hebben. En dan snap je ook wel waar die vijandschap ook vandaan komt, hè? Tussen Satan en God en tussen de leugen en de waarheid, het goed en het kwaad, het licht en de duisternis. Nou, jij noemt het allemaal maar op. Dat heeft hiermee te maken. Van mensen die zonder enige tegenprestatie bevorderd zijn tot een heerlijkheid, ja, die alle menselijke verstand te boven gaat. Die te maken heeft met de positie van God. En daarom zegt hij, doe nou die wapenrusting maar aan. Hè? Want ja... Het is de boze dag waarin we leven, de dag van de boze. En daar heb je die wapenrusting ook wel nodig. Dus trek die helemaal aan, zegt Paulus, dan kun je stand houden op die dag. En dan blijkt dat die wapenrusting bestaat uit allemaal elementen die eigenlijk weergeven wat je in Christus hebt ontvangen. En wat belangrijk is voor ons gelovigen hier op aarde. En twee van die dingen die in Psalm 91 genoemd worden, die vinden wij hier in de Efezebrief terug. En er staat namelijk in vers 14, houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. Daar begint het mee, die wapenrusting. Dus het allerbelangrijkste in die wapenrusting is dat je vasthoudt aan de waarheid. En dan kun je zeggen, ja, dat is de waarheid in het algemeen, maar dat is natuurlijk de waarheid van God in het bijzonder. Laten we eerlijk zijn. Waarom? Omdat je leeft in een wereld waarin de leugen regeert. Die onderworpen is aan Satan, die genoemd wordt door de Heer Jezus de leugenaar van de beginnen, de vader van de leugen. Houd dus vast aan de waarheid. En bekleed u met het borstharnas van de gerechtigheid, of het pantser van de gerechtigheid. Dat is een woord dat we ook lazen in Psalm 91, het schild. Een schild en een pantser. En dan het pantser van de gerechtigheid. Dat wil zeggen, de gerechtigheid is datgene wat in overeenstemming is met de wil van God. Je bent geplaatst recht tegenover God. Je staat in je recht voor God als zijn kind. Houd dat vast. Om het even heel simpel te zeggen, broeders en zusters. Je weet dat je door genade een kind van God bent. Hou dat vast. Want dat raak je namelijk niet meer kwijt. Je bent dat en je blijft dat. Hoe de omstandigheden in de wereld ook zich zullen ontwikkelen. En hoe dat voor jou misschien ook allerlei vervelende dingen, consequenties tot gevolg heeft. Hè? Allerlei ellende. Je bent en blijft een kind van God. Altijd. En overal. In alle omstandigheden. En Paulus zegt, hou je daaraan vast. Dat is eigenlijk een pantser, dat is eigenlijk een schild die je als onderdeel van de wapenrusting ook draagt. En dan staat er in vers 16, neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En hier wordt het geloof ook gezien als een schild. En dat schild wat hier bedoeld wordt, dat is een groot schild waar je achter kunt schuilen. Ja, zodat ja, de vijandelijkheden, hè, dingen die op je afkomen, dat die afgeweerd worden door het schild. En dat, zo noemt Paulus hier het geloof. En geloof, wat is dat? Nou, geloven, dat is dat je vertrouwt op Gods woord. Hè, dat je misschien helemaal dat woord niet begrijpt of zo, dat is allemaal vers 2. Maar dat je in ieder geval vertrouwt op wat God zegt. Als God het zegt, dan is het zo. Dat moet a priori je uitgangspunt zijn. Hè? Dat je weet, als God het zegt in zijn woord, dan is het ook zo. En dan, dan is Psalm 91 zo'n prachtig mooie psalm. Die zegt dan, als je in de schuilplaats van de Allerhoogste bent gezeten, dan vernacht je in de schaduw van de Almacht. Ik zei al, hè, dat is een verborgen plek eigenlijk. Hè? En ik wil twee teksten tot slot nog met jullie lezen. En dat is één uit het Oude Testament, Psalm 62. Psalm 62. Dat is ook weer een psalm van David. En daar staat dan, vers 2, zeker mijn ziel is stil voor God, van hem is mijn heil. Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting, ik zal niet te zeer wankelen. Zo ziet David het eigenlijk, zo beleeft David het ook. Hè? Maar ja, dan kun je zeggen, ja goed, dat is allemaal wel mooi dat je dat weet en dat je dat beleeft, maar er zijn toch wel eens omstandigheden, dan is het wel verdraaid moeilijk om dat allemaal vast te houden. Hè? Om in dat geloof ook te blijven staan. En dat is, in deze psalm wordt dat ook duidelijk, want even verderop in vers 6, daar zegt David, zeker mijn ziel, zwijg voor God of wees stil voor God. Hier geeft hij zijn eigen ziel opdracht. In het eerste vers wat we net lazen, beschrijft hij eigenlijk de toestand waarin hij zich normaal gesproken bevindt. Mijn ziel is stil voor God. Maar er zijn momenten, dat is wat David ook ons wil leren vanmorgen, dat je soms tegen je eigen ziel moet zeggen, wees nou eens stil voor God. Maak je niet zo druk. Laat je niet van de wijs brengen. Laat je niet imponeren. Wees stil voor God. Want van hem is mijn verwachting zeker. Hij is mijn rots en mijn heil. Mijn veilige vesting. Ik zal niet wankelen. Dat is dat je jezelf opnieuw wendt tot het woord van God. En dat lezen ze, ja Heer, Dank u wel, ik ben uw kind. En ik ben geborgen in uw macht. Ik ben gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. En daarom mag ik verblijven in de schaduw van de Almachtige. En ik zeg nu en alvast, dat is zo en dat blijft zo, broeders en zusters. Daar kan niemand in deze wereld iets aan veranderen. En hoe penibel de situatie ook is. Enfin, er zijn ook vele voorbeelden in de Bijbel en daarbuiten die daarvan getuigen. God is er altijd en zal er altijd zijn. Dat wil niet zeggen dat het leven ons gemakkelijk gemaakt wordt. Dat we geen tegenstand kunnen hebben. Dat we niet allerlei vervelende dingen mee kunnen maken enzovoort. Maar ten diepste zijn wij van God en behoren wij hem toe. En die hem is de Allerhoogste, is de Almachtige. Nou, dan bevind je toch in goed gezelschap, lijkt me. En daarom tenslotte nog Kolossenzen hoofdstuk 3. Want we hadden het over die verborgen plaats. Hè? Die verborgen plaats bij God. En dat is nou precies zoals Paulus het ook uitdrukt in Kolossenzen hoofdstuk 3. En dat is ook weer zo'n brief waarin die gemeente, dat lichaam van Christus ook beschreven wordt. En dat staat in het derde hoofdstuk. En laten we dat woord ook meenemen. Psalm 119 vers 114 zegt, u bent mijn verborgen plek, u bent mijn schild, ik hoop op uw woord. Paulus zegt in Kolossenzen 3, als je nou met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want, let op, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Daar heb je die schuilplaats van Psalm 91. Daar heb je die schaduw van God. Uw leven is met Christus verborgen in God. Dat is de realiteit. En aan dat leven, en dan heb je het natuurlijk over het eeuwig leven, het onvergankelijke leven wat je van God hebt ontvangen, daar kan niemand aankomen. Dat leven dat gaat dwars door de dood heen. En is bestemd om straks in zijn heerlijkheid te worden geopenbaard. Want daar eindigt Paulus ook mee. Als Christus geopenbaard wordt, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Broeders, zusters, dat is onze toekomst. Daarnaartoe zijn wij onderweg. En wat dat betreft, ja, dan moet ik altijd weer denken aan die zuster. Misschien heb ik dat wel eens verteld, maar ik wil er toch even mee afsluiten. En een zuster die was ernstig ziek. Die had kanker. En nou, er stond vast dat ze binnenkort zou sterven. En toen zei ik van ja, maar ik wil toch nog een keer even bij je op bezoek komen. En dat kon ook wel. Ze was inmiddels thuis om haar laatste dagen daar door te brengen. En ik zal nooit vergeten dat we samen met Nella, was ik, in die woonboot kwamen. Want ze woonde in een woonboot. En daar stond pontificaal dat bed, met allemaal toeters en bellen, weet je wel, en druppelende dingen enzovoort. Want ja, ze moest nog een beetje een leven gehouden worden. En toen kwamen we binnen en we gaan daar zitten. Ik zeg, Roos, heette ze, Roos, hoe is het met je? Nou, zegt ze, het gaat de goede kant op. Mooi, hè? Een paar dagen later was ze overleden. En laten we elkaar daarmee bemoedigen, broeders en zusters. Wat er ook gebeurt, wat ze ook uitspoken in de wereld. Hoe lastig ze het ook ons ook kunnen maken. Laten we het maar tegen elkaar zeggen af en toe. Jo, kom op. We gaan de goede kant op. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Ja, Vader, we danken u dat we dat mogen weten. Dat dat een zekerheid is. Dat we de goede kant op gaan. Omdat u ons op die weg hebt geplaatst. De weg die uitkomt in uw heerlijkheid, in uw glorie. Op weg zijn we naar de gloriedag van Christus Jezus onze Heer. Heer, en dan mogen we ons in verblijden. Daar kunnen we ook blij mee zijn. En dank u wel voor het woord van deze morgen. Dat ja, we zo nadrukkelijk bepaald zijn bij de schuilplaats die er is. De schuilplaats van de Allerhoogste. De schaduw van de Almachtige, onze Heer Jezus Christus. We danken u dat we in hem geborgen zijn voor tijd en eeuwigheid. Heer, en dat ons leven wat dat betreft niet stuk kan. Maar dat u ons bestemd hebt om in de toekomst op die hoge plaats daar bij u te genieten van al uw heerlijkheid. En dank u wel dat we mogen weten dat u ook met het volk van Israël en ook op deze aarde tot uw doel komt. Ja, Heere, dat uw naam geloofd zal worden en geprezen. Dat u de eer en de lof zult ontvangen. Heer, dat er een tijd komt dat heel de aarde vol zal zijn van de kennis van uw heerlijkheid. Heer, wat een dag, wat een tijd zal dat zijn. Maar we danken u dat we daaraan vast mogen houden. Dat we elkaar ermee mogen bemoedigen. En we zo verder kunnen gaan als optimisten bij de gratie Gods. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen. Gaan we nog een slotlied zingen? Ja, zullen we 71 zingen uit Opwekking? Weet je wel, hoe heet dat ook? Nou, het is een mooi lied in ieder geval. En ineens kwijt hoe het heet. Ja, precies. Die bedoel ik.